Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering geeft hoofdeconoom van Keytrade Bank, Geert van Erk, zijn kijk nog mee op de beursactualiteit. Maar eerst gaan we naar Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Ja, en jij brengt heugelijk nieuws deze week, want je hebt net een nieuw boek uit dat je samen hebt geschreven met co-auteur Luc van den Borre, met als titel Haal alles uit uw beleggingen. En even een korte dienstmededeling voor de luisteraars. Degenen die het boek willen kopen, kunnen daarvoor terecht op de website houtekiet.be/insidebeleggen. En dat is houtekiet met OU. Dus houtekiet.be/insidebeleggen. Ik zal het adres ook in de omschrijving van deze aflevering plaatsen. En daarop aansluitend, vanaf volgende week brengen we een aparte podcastreeks rond jouw boek, waarin we in elke aflevering een beetje dieper ingaan op een van de thema's die jij erin aanhaalt. Maar dus, jouw boek Haal alles uit uw beleggingen is de titel en de ondertitel luidt Van berooide spaarder tot succesvolle belegger. Nu, dat zegt al wel veel, denk ik, maar wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?
Ja, wat we toch gezien hebben sinds de bankencrisis, dat er een enorme verandering is gekomen in de financiële context, hoe dat is voor spaarders en hoe dat is voor beleggers. Dus op dat vlak is het vernieuwde monetair beleid toch wel heel anders en is het vooral de spaarder die het gelag heeft moeten betalen en is dat beleid vooral ten gunste geweest van beleggers, terwijl je toch die spaarders niet kon verwijten dat zij aan de basis lagen van de financiële crisis. Dus dat is echt een gamechanger geweest in dat hele verhaal. De spaarder is daar als verliezer uitgekomen en dat vandaag nog altijd het geval en misschien erger dan ooit. En de belegger is daar duidelijk als grote winnaar uit naar voren gekomen.
Ja, en wat is dan voor jou de kern van dat veranderd monetair beleid? En misschien is het huidige debat rond die zogenaamde tapering, het afbouwen van die obligatieaankopen, waar veel centrale banken wereldwijd nu aan denken, is dat daar een beetje een illustratie van?
Absoluut, hè. Dat illustreert nogmaals die dominantie van centrale banken, ook op de financiële markten. Het beleid is er opgericht om de rente zo laag mogelijk te houden, hè. Dus door het opkopen van die obligaties systematisch en voor grote bedragen, ja, onderdruk je de rente en dus de vergoeding die een spaarder kan krijgen. En vandaag is er opnieuw inflatie. Ja. De kranten staan er vol van dat alle producten stijgen. Maar de spaarder ziet dat absoluut niet in de vergoeding die hij krijgt voor zijn spaarcenten. En dat betekent dus ja, dat hij in opbrengsttermen ja, altijd er maar slechter en slechter aan toe is. Maar dat opkopen van die obligaties, ja, dat is ter ondersteuning van de economie. Maar het is een publiek geheim dat heel veel van dat geld dat daardoor wordt vrijgemaakt, ja, dat vooral naar de financiële markten, op de eerste plaats ook naar de aandelenmarkten is gegaan. En dat daarvoor extra rendement heeft gezorgd ten koste van de spaarders.
Ja, en om een idee te hebben, want je hebt er een paar berekeningen naar gedaan in jouw boek, hoe erg is die erosie van dat spaargeld geweest de laatste jaren?
Ja, wie na de bankencrisis zijn geld gewoon op een spaarboek heeft laten staan, hè. We zien vandaag in België dat er nog altijd 300 miljard euro op spaarboekjes staat, ja, die denkt, ja, in nominale termen is dat ook zo, ja, dat hij gewoon zijn geld behoudt. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hij heeft 13% tot begin dit jaar aan koopkracht verloren. En nu dit jaar met 2-3% inflatie in België gaat dat dus naar de 15-16% verlies. Dat wil concreet zeggen dat je met diezelfde 100 euro die op je spaarboekje staat, vandaag nog maar 85 euro aan producten en diensten kan kopen. Dus je verliest eigenlijk toch wel 15% door dat geld jarenlang op een spaarboek te laten staan, terwijl dus beleggers wel heel mooie rendement hebben kunnen halen op de beurs of door bijvoorbeeld in vastgoed te investeren.
Ja, nu ja, een beetje wat betreft het unieke karakter van deze periode. Ja, het gaat om negatieve reële rentes, hè? Dus de nominale rente is laag, de inflatie is wat hoger, waardoor dat de reële rente negatief is. Maar er zijn toch nog periodes geweest waarin dat het geval was? Is dat niet gewoon een eb en vloed? En gaan we niet terug naar een periode waarin dat we terug naar een positieve reële rente kunnen gaan?
Ja, dat is ongetwijfeld zo. Hè. Op een gegeven moment zal de omslag wel gebeuren. Maar er is veel kans dat dat nog niet onmiddellijk gaat gebeuren. Hè. We willen de spaarders geen valse hoop geven dat dat wel daar terug zal keren. Waarom niet? Omdat de financiële crisis en zeker de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat de overheden, dus de regeringen, dat die enorm veel schulden hebben gemaakt om die crisis te bezweren. De coronacrisis, vandaag nog het bericht dat de Belgische begroting voor 21 miljard euro in het rood is gegaan. Ja, dat maakt van hen dat die staatsschuld in alle landen, in heel veel landen in de wereld, ja, dat die torenhoog is, dat die op het hoogste pijl staat in de naoorlogse periode. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om die rente te laten stijgen. En dat is wat centrale banken ook proberen te verhinderen. Want anders komen die overheden terug in de problemen, hè, zoals we bijvoorbeeld 10 jaar geleden hebben gezien met Griekenland en andere Zuid-Europese landen en ook even België. En ja, dat is niet de bedoeling, want dan zouden ze hun beleid drastisch moeten omkeren en kunnen ze de economie niet verder ondersteunen en dreigt er dus opnieuw een economische en financiële crisis. Dus centrale banken gaan er voorlopig de komende jaren nog alles aan doen tot die schulden van overheden terug op een meer acceptabel peil zijn om de rente zo laag mogelijk te houden en dus desnoods dus nog langer een negatieve reële rente aan te houden. Dus op korte termijn, de eerstvolgende jaren, zit er nog niet echt veel beterschap in voor de spaarder. Vandaar dit boek ook, haal alles uit die beleggingen om toch eventueel die stap te zetten van spaarder naar belegger.
Ja, jij volgt de markten en de economie al decennia. Heb jij in jouw loopbaan als belegger nog zo'n periodes geweten waarin dat monetaire, die centrale banken, zo dominant en zo doorslaggevend zijn geweest voor de rest van de financiële markten als nu?
Nee, dat denk ik is in die decennia, de voorbije decennia, niet gebeurd. We zien al die vergaderingen van de Europese Centrale Bank, van de Amerikaanse Centrale Bank, ja, dat zijn bijna de evenementen voor de financiële markten, de allerbelangrijkste. Daar wordt zo naar uitgekeken, er wordt wekenlang op voorhand al commentaar overgegeven. Iedereen zit dan aan het scherm gekluisterd om het resultaat te weten. Ja, die dominantie is er denk ik nog niet geweest de afgelopen decennia. En we zien het ook, studies hebben bewezen, als je gaat kijken naar de prestatie van beursindexen en je gaat dat vergelijken met de opbouw, dus de balansen van die belangrijke centrale banken, ja, dan zie je een correlatie, een verband dat bijna perfect is. Dus de beurzen hebben het vooral heel goed gedaan als die centrale banken ook massaal die obligaties opkochten. En als dat dan keerde, hadden de beurzen het duidelijk moeilijk, los van wat op dat moment de economische context was, wat op dat moment de bedrijfswinsten waren.
Ja, en dan tot slot, je wilt de spaarder een beetje ruggensteun geven en helpen om zich te ontpoppen tot belegger. Met de lezers en luisteraars die het boek willen kopen, hoe kunnen ze ermee aan de slag?
Ja, het is de bedoeling, ja, dus mensen te helpen die de stap willen zetten van sparen naar belegger. Want je wordt niet zomaar een succesvolle belegger. Hè. Dan moet je toch ervaring op doen, dan moet je toch leren. Zoals als je beslist om, ik wil een deftige golfer worden. Ja, dan ga je ook lessen moeten gaan volgen, dan ga je ook moeten oefenen. Moet je daarmee bezig zijn op regelmatige tijdstippen. En dat is met beleggen niet anders. Maar in tegenstelling tot andere hobby's kan dit wel een winstgevende hobby worden op termijn. Maar het is ook een boek voor mensen die al een hele tijd bezig zijn met beleggen. Een aantal zaken die we toch vaststellen in hoe dat ze met hun beleggingen omgaan, dat is toch vaak nog voor verbetering vatbaar. Dat ze hun portefeuille samenstellen bijvoorbeeld. Ja, dat hebben op dat vlak toch ook zaken die je wel en niet moet doen. Dus niet te snel je winnaars verkopen, niet met je verliezers blijven zitten. Het zijn ook allemaal zaken die in het boek aan bod komen.
Ja, oké. En zoals gezegd, in de omschrijving van deze aflevering zal ik het webadres plaatsen waar de luisteraars het boek eventueel kunnen bekijken en kopen.
Prima.
Als aandeel van de week heb jij de Belgische isolatiespeler en schuimrubberproducent Recticel erbij genomen. Er is heel veel beweging geweest in en rond Recticel het afgelopen jaar. Beginnend met een herschikking van hun activiteiten een aantal maanden terug. Maar wat is er allemaal veranderd binnen en voor Recticel in de laatste maanden?
Ja, we mogen eerst zeggen dat we terug kunnen gaan naar 2019. Toen is eigenlijk het lont aan het kruidvat gestoken door het Ierse Kingspan, de grote speler in isolatie, een fantastisch groeibedrijf. Die hebben toen voor de tweede keer geprobeerd om Recticel over te nemen. De aandeelhouders hebben dat toen afgeblokt. Maar dan is er wel beslist binnen het management, binnen de aandeelhouders, om toch die strategische omschakeling die al jaren zat aan te komen, om die toch effectief te gaan doorduwen. Heeft bijvoorbeeld Recticel afscheid genomen van zijn participatie in die Automotive Interiors afdeling. Hebben ze ook hun 50% in Eurofoam verkocht aan de Oostenrijkse partner Greiner. En dan leek Recticel klaar dus om terug meer een groeibedrijf te worden. Ze deden dan hun grootste overname ooit. Ze hebben €250 miljoen op tafel gelegd voor Foam Partner. Dat is toch een heel belangrijke speler in die flexibel, in die soepel schuimen. En dan leken ze klaar, samen dus al met hun groeipoot isolatie, om terug een sterke groeier te worden. Maar dan plots, in de buurt van Hemelvaart van dit jaar, kwam daar het bericht dat referentieaandeelhouder sinds vele decennia, Bois Sauvage, de bekende holding, dat die hun belang van 27% hadden verkocht aan die partner van vroeger, het Oostenrijkse Greiner, tegen €13,5 per aandeel. En heel snel bleek dat het management van Recticel daar niet van op de hoogte was, onaangenaam verrast was. En ook na contacten met Greiner, dat ze het eigenlijk niet goed zien zitten. Ondertussen zoeken ze eventueel naar een witte ridder, zoals dat heet, dus een bevriende overnamer. Maar tot op vandaag hebben we daar niks over gehoord. En is dat een beetje een moeilijke situatie in dat aandeelhouderschap van Recticel.
Ja, en weten we wat de bedoeling van Greiner is met het stuk dat ze van Bois Sauvage hebben gekocht? En willen ze daar verder in gaan?
Ja, het is duidelijk dat Greiner toch een stuk Recticel, zeker door die overname van Foam Partner, als een concurrent begon te zien binnen Europa. Dat ze eventueel die isolatie willen verkopen. En dus eigenlijk wel een beetje de angel, of toch de stimulans in dat groeiverhaal van Recticel, dat ze dat terug proberen af te vlakken. Dat niet de bedoeling is om Recticel te laten schijnen, maar toch vooral in het eigen voordeel verder te ontwikkelen. En dat is natuurlijk een evolutie die aandeelhouders van Recticel niet graag zien gebeuren. Ze hadden nu eindelijk het perspectief van dat de komende jaren een stuk beter konden zijn dan de voorgaande jaren. Maar dat is nu allemaal toch weer meer in twijfel door die stap die Greiner heeft gezet. En door dus de referentieaandeelhouder te worden van Recticel.
Ja, en is er dan nog een bod van Greiner gekomen voor eventueel nog meerdere aandelen in handen te krijgen om richting een meerderheidsbelang te gaan?
Ja, dat is nog altijd de bedoeling, maar tot op vandaag is dat niet gebeurd. Ze zijn bereid om €13,5 aandeel ook te betalen aan de andere resterende aandeelhouders. Alleen hebben we gezien de voorbije maanden dat de koers haast steeds boven die koers is geweest, zelfs tot 15, 16 euro op een gegeven moment. Dus op dit moment, denk ik, zou dat ook geen succesvol operatie zijn. Dus ze wachten een beetje af tot die koers terugvalt of totdat beleggers denken, er komt toch niks anders. Ik zal dan maar eieren voor mijn geld kiezen en toch maar ingaan op die 13,5. Maar op dit moment is het weinig waarschijnlijk dat Greiner daarmee succesvol kan zijn. Maar ze hebben gezegd, desnoods blijven we dan maar minderheidsaandeelhouder. Maar het is duidelijk dat zij een voet tussen de deur willen houden bij Recticel. En dat bemoeilijkt ook de zoektocht naar een alternatieve bevriende overnemer. Want die zit daar met die Greiner. En als zij die wil overtuigen om hun aandelen te verkopen, dan zal hij beduidend meer moeten bieden dan die 13,5, zodat Greiner een goede financiële operatie aan overhoudt. Dus dat is allemaal toch wel een beetje waarom die situatie tot op vandaag niet uitgeklaard is.
Ja, en tot slot jouw kijk, hoe kan het of moet het nu verder met Recticel? En is het nog steeds een interessante opportuniteit voor beleggers om naar te kijken?
Ja, ik denk dat we vandaag mogen zeggen dat het aandeel absoluut nog niet overgewaardeerd is. Hè. Dat die gunstige perspectieven nog niet volledig vertaald zijn in de koers. Natuurlijk, hè, die moet zich verder ontwikkelen. In de eerste jaren zaten nog maar enkele maanden resultaten in van Foam Partners. Maar we zagen toch al een sterke groei. We zien toch dat de marges aan het verbeteren zijn. En daar is ruimte om verder te verbeteren. Maar natuurlijk, ja, het grote vraagteken is, hoe gaat dat verder gaan met dat aandeelhouderschap van Recticel? Komt er een bevriende partner die de zaken kan overnemen? Of blijft toch een beetje die Greiner een blok aan het been voor Recticel? Dat zal mee de koers gaan bepalen en dat onderdrukt momenteel denk ik toch nog wel het koersniveau. We zien, als er dan berichten zijn, ja, er is eventueel een bevriende partner, dan schiet die koers omhoog. Maar als dat dan niet bevestigd wordt, ja, dan gaat die koers terug naar beneden. Dus dat is toch nog op korte termijn mede bepalend voor de koersevolutie bij Recticel.
Ja, het wordt interessant om te zien waar het naartoe gaat en hoe België ook wel zijn beurssoaps kan hebben. Dus niet alleen iets voor in de VS. Oké.
Absoluut.
Je bent hartelijk dank voor jouw tijd en inzichten daarover en graag tot volgende week.
Graag gedaan, tot volgende week.
We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. Vandaag staan we even stil bij de recente marktactualiteit, want in lange tijd hebben we nog eens een correctie gehad op de financiële markten. En wat valt daarbij op? Opnieuw, deze correctie was eigenlijk van bijzonder korte duur. Dus het wijst er nog altijd op dat elke correctie door de beleggers aangegrepen wordt om in de markt te stappen. Er staat nog veel cash aan de zijlijn klaar om in te stappen. Dus een belangrijke gedachte om in het achterhoofd te houden. Bovendien ook, als we het vanuit een beetje een breder standpunt bekijken, zien we eigenlijk dat dit niets anders was dan een correctie binnen een stijgende trend. Want voor heel wat grote indexen zijn de indexen zeker niet in de buurt gekomen van hun 200-daags gemiddelde. En dat is toch voor ons een belangrijke trendindicator. Zolang we daarboven blijven, is eigenlijk de hoogste van de markten intact. En zien we geen enkele reden om risico te gaan afbouwen, om te gaan zeggen van ja, we moeten deze correctie toch aangrijpen om het gewicht van aandelen in onze portefeuille te gaan verlichten. Dus dat is een eerste opmerking. Opnieuw een correctie van bijzonder korte duur. Wat meer fundamenteel zijn er twee punten die ons wel heel belangrijk lijken. Dan is het eerste dat goud nog altijd zeer zwak blijft. We beleven eigenlijk dit jaar een zeer interessante omgeving voor goud. En we zien dat de inflatiecijfers overal ter wereld zeer snel stijgen. En we bereiken inflatieniveaus van 3, 4, zelfs 5% in sommige landen. En toch zien we dat goud daar niet van profiteert. Dus opnieuw, dat is toch iets om opnieuw in het achterhoofd te houden van niet zomaar te denken, we krijgen inflatie, dus moeten we onmiddellijk goud gaan kopen. En ik denk beleggers die dit jaar een deel van hun portefeuille gereserveerd hadden om in een breed grondstoffenfonds of een grondstoffentrekker te gaan beleggen, dat die toch een goede zaak gedaan hebben. Nu, het kan natuurlijk nog altijd wel verkeren voor goud en zilver. Maar op dit moment is eigenlijk die trend toch heel neerwaarts gericht. En vanuit een beetje momentum trend following standpunt zien we eigenlijk geen enkel signaal of indicator om in goud te gaan stappen. Contraire beleggers kunnen misschien het zeer negatieve sentiment dat rond goud hangt een beetje aangrijpen om posities te gaan opbouwen. Maar we zouden toch eerder oproepen tot voorzichtigheid. Een tweede punt dat heel belangrijk is en zeker in de gaten houden, dat zal de rest van het jaar wel kunnen gaan bepalen, is de ontwikkeling van de Amerikaanse lange termijnrente. We zijn daarboven toch een cruciaal niveau van 1,40% uitgestegen. En dat heeft op de financiële markten toch al tot een aantal verschuivingen, rotaties binnen de sectoren geleid. En we zien recentelijk toch dat de technologiesector het opnieuw moeilijk heeft. Hè. Herinner u dat we enkele weken geleden ook gesproken hebben van ja, welke sectoren profiteren het meest van een rentestijging? Ja, dat zijn vooral cyclische sectoren en ja, de bancaire aandelen die daarvan profiteren. En natuurlijk, technologie profiteert zeker niet van een rentestijging. Dus opnieuw, de correctie kan aangegrepen worden om misschien ook een aantal sectorrotaties te gaan doen. Dus als die ja, Amerikaanse lange termijn verder gaat stijgen, zal dat wereldwijde implicaties hebben. En je zal dan ook zien dat bijvoorbeeld ook de rente in West-Europa hoger zal gaan. En met andere woorden, ja, dan komen toch de bancaire aandelen opnieuw in zicht. En misschien hebben die ook wel een eindejaarsrally in petto. Dus misschien is dat nog wel het belangrijkste punt dat we in deze podcast willen meegeven. Ja, hou toch vooral de komende dagen en weken die ontwikkeling van de Amerikaanse lange termijnrente in de gaten. Als we daar hoger gaan, ja, dan moet je toch denk ik naar het jaareinde toe de portefeuille meer gaan oriënteren naar cyclische aandelen. Denk daarbij aan grondstoffenaandelen, industriële waarden ook en zeker niet te vergeten de bancaire aandelen. We danken alvast voor uw aandacht en we horen elkaar volgende week opnieuw.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.